Petrus hoofdstuk 5 vers 8. Vandaag is het 10 mei 2015. En op 11 mei 2008, ongeveer 7 jaar geleden, exact 7 jaar geleden, één een dag minder, heb ik hier mijn eerste boodschap hier gepredikt. Op 11 mei 2008. 7 jaar geleden, halleluja, toen was het Pinkster op die dag. Nu is Pinkster een beetje later. Maar we zijn nu 7 jaar verder en ik zou graag hebben dat de eerste 7 jaar de 7 magere jaren zijn. En laat nu de 7 vette jaren maar beginnen. Halleluja. Amen, in de naam van Jezus. Als iemand dat aanvaardt en wil declareren als een profetie. Halleluja, moet je het in je hart nemen en zeggen, Heere, laat de 7 vette jaren, laat ze beginnen. Halleluja. Ik heb het over het leven in de gemeente. Amen. Ik heb het niet over je persoonlijk leven, ik heb het hier over het Koninkrijk van God in de apostolische gemeente, de rots in Beersen. Laat de 7 vette jaren beginnen, Heren. Halleluja. We hebben geleerd uit de 7 magere jaren. Halleluja. Zodat we voorbereid zijn om de vette jaren in ontvangst te kunnen nemen. Halleluja. In Jezus' naam. Halleluja. Thank you, Jesus. Nu, om de 7 vette jaren te kunnen ontvangen, ga je de boodschap van vandaag moeten kunnen toepassen in je dagelijks leven. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8. Halleluja. De sleutel tot overwinning, de sleutel tot een vette jaren, jaren van vrede en voorspoed en opwekking en zielen die tot de Heer komen. Halleluja. Ligt erin hoe dat we onze vijanden gaan trotseren. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 8, NBV-vertaling zegt, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Halleluja. Kijk naar je buur en zeg, ben jij een prooi? Maar hij is op zoek naar jou, maar de Heer is ook op zoek naar iets. De Heer is op zoek naar aanbidders. En de duivel is op zoek naar prooien. Prooien zijn mensen die weglopen van angst. Die weglopen van de vijand. Het is daarom dat je moet waakzaam zijn. Dat je op je hoede moet zijn. Want uw vijand, de duivel, hij zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Vandaag zou ik graag een boodschap willen prediken met als titel genaamd trotseer uw reus. Amen. Trotseer uw reus. Wanneer de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog Europa wilden veroveren en vermoedelijk ook de hele wereld, hadden ze een bepaalde strategie om dit te doen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ze noemden het de Blitzkrieg. Nu, ik weet, sommigen van jullie hebben misschien deze boodschap al eens gehoord, maar ik heb er een beetje een nieuwe twist aan gegeven. Het is trotseer je reus versie 2.0. Halleluja, updated versie. Maar de Heer legde het op mijn hart om het te prediken. De Duitsers noemden het de Blitzkrieg, de bliksemoorlog. Ze hadden de bedoeling om zo snel mogelijk strategische landen en punten te veroveren, zodat de vijand niet eens wist wat op hem afkwam. En tegen de tijd dat ze dit wel wisten, was het te laat om nog iets terug te doen. Zo werden Polen, België, Nederland en zelfs het machtige Frankrijk in geen tijd veroverd, op enkele maanden tijd. Het kwam aan als een bliksemslag bij heldere hemel. De wijze waarop de Duitsers de landen binnenvielen op een zeer snelle, op een machtige, op een imposante en efficiënte manier was ongezien. De Amerikanen, een paar jaar geleden, een decennium geleden, 10 jaar geleden, de Amerikanen pasten ook een soortgelijke strategie toe tijdens de invasie van Irak in 2003. Sommigen onder jullie kunnen misschien ook de beelden voor ogen houden van CNN, de live beelden op de tanks. Ze noemden het de shock and awe strategie. Shockeren en imponeren strategie. Het houdt in om snel met veel geluid, met veel machtsvertoon, met veel vliegtuigen, met veel bommen de Irakees te shockeren, zodat ze verbijsterd zouden staan om nog maar iets terug te durven doen. Dit is ook exact wat er gebeurd is tijdens de Tweede Golfoorlog. Als je die beelden zag, de tanken konden gewoon binnen razen aan een hoge snelheid, zonder ook nog maar enige tegenstand te krijgen op hun pad. Vandaag de dag, het gruwelijke IS, de Islamitische Staat, doet hetzelfde. Zij laten zien aan de hele wereld waartoe ze zich in staat bevinden. Ze laten zien hoe ze mensen onthoofden voor de hele wereld. Levend in brand steken en neerschieten zonder genade. Hun brutaliteit en hun onmenselijkheid schrikt af. En duizenden mensen pakken hun spullen en vluchten weg uit de buurt van IS. Zij spreken lasterlijke taal. Ze proberen de vijand te imponeren. Ze dagen iedereen uit die hun in de weg staat door zich gruwelijk en agressief voor te doen. Je zou het verminderen. Je spullen pakken en weggaan. In oorlog komt het er steeds op aan, broeders en zusters, om jezelf groot te doen laten lijken. Om jezelf te imponeren tegenover de tegenstander. Om jezelf op te blazen bij wijze van spreken. Om al een mentale voorsprong te hebben voor het gevecht begint. Als je het moraal van de tegenstander al kan afbreken, dan ben je al meer dan half gewonnen. Zonder ook nog maar één schot te hoeven lossen. Zonder ook nog maar één vuistslag te hoeven geven. Daarom dat vechters die proberen hun eigen groot te maken om de vijand te imponeren. Ze proberen elkaar in de ogen aan te staren en niets toe te geven. Want vanaf het moment dat je ook maar een beetje naar beneden kijkt of van naar links, dan weet de vijand, die is al geïmponeerd. Die durft het al niet tegen mij op te nemen. En je hebt al een voorsprong. In het dierenrijk is het juist hetzelfde. Ken je die dieren, als ze bedreigd voelen, dan beginnen ze te hissen. Dan beginnen ze ineens op te blazen, groter maken. Hun staart gaat omhoog, hun huid verandert van kleur. Ze doen er alles aan om hun tegenstander te doen laten inzien. Met mij valt niet te spotten. Je kan maar beter weggaan. Ik ben misschien klein, maar ik ga doen alsof ik groot ben, zodat jij mij niet gaat aanvallen. Natuurlijk, al die grootdoenerij, al dat macho gedrag is allemaal een façade. Om de tegenstander op het verkeerd spoor te brengen. Om hun te intimideren, zodat hij eigenlijk al mentaal verloren is, vooraleer hij aan het gevecht begint. Als je een mentaal moraal voordeel kunt krijgen in een gevecht, dan is het gevecht al beslecht. Dit principe en deze tactiek wordt ook gebruikt door onze spirituele tegenstander, de duivel. De Bijbel zegt, hij doet zich voor als een brullende leeuw. Hij is geen bijtende leeuw. Hij is een brullende leeuw. Amen. Hij stort zich op de tactiek om een invasie in uw leven te plegen zonder ook maar één schot te hoeven te lossen. Hij doet dit door te liegen, door te bedriegen en door te stelen. Uw geloof te stelen. Hij komt zo groot over dat je er schrik van krijgt en dat je ervan wegvlucht. 1 Petrus 5, 8 nogmaals. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Hij is op zoek naar een prooi. Hij is op zoek naar iemand die hij kan imponeren met de situaties in je leven. Hij is op zoek naar een shock en awe. Hij wil u shockeren en imponeren. Hij is niet geïnteresseerd in een lange oorlog met u, broeders en zusters. Hij wil een blitzkrieg. Hij wil een bliksemoorlog. Hij wil u op de vlucht laten slaan. Hij wil u focussen op uw omstandigheden, uw situatie, uw verdriet, uw verleden, uw tegenstanders. Zij die u hebben bedrogen. Zij die roddelen over u. Het slechte rapport van de dokter. Het slechte rapport van uw baas. De slechte dingen die uw familie over je zegt. Hij gebruikt al die dingen. En vergroot ze voor uw ogen lang genoeg, zodat we erop beginnen te focussen en ze heel groot beginnen te worden voor ons, terwijl dat ze eigenlijk maar klein zijn in de ogen van een grote God. Amen. Wat doen we dan? Dan worden we bang. Dan krijgen we schrik, worden we angstig. En dat is als vergif dat ons spiritueel leven binnensluit. En het eerste wat we doen is, ik heb een beetje rust nodig, ik kan het niet meer aan. Ik heb rust nodig en we breken contact en de duivel probeert u isoleren. Hij gaat u isoleren ergens in een hoekje draaien. Je moet geen contact meer hebben met je broeders en zusters van de gemeente. We kunnen er beter maar niet meer naartoe gaan, want die verstaan u niet. Of die gaan u oordelen en die gaan u niet begrijpen. En nee, ik kan maar beter isoleren. En dat is wat de duivel doet, broeders en zusters. Hij isoleert u, want als we samen in eenheid, eendracht maakt macht, zeggen de Belgen. En dat is waar, wanneer we samen zijn, zijn we sterk. Wanneer je alleen bent, ben je een eiland, ben je zwak. En binnen de kortste keren, broeders en zusters, ben je een prooi. Ben je ten prooi gevallen aan de duivel. Vele christenen onder ons slaan dan ook op de vlucht. We hebben de moed of de kracht niet om de leugens in hun leven aan te pakken, om de vrezen in hun levens te verwijderen. In de naam van Jezus, om op te staan tegen onrechtvaardigheid, om op te staan voor heiligheid en de dingen van God. Ik zeg het nogmaals, hij wil geen lange oorlog met u. Want hij weet, diegene die terugvechten, halleluja, diegene die uiteindelijk zeggen, nee, ik ga hem, de duivel, het hoofd bieden. Ik ga een dienaar zijn van God. Ik ga een oorlogsdienaar zijn, van een soldaat zijn in het leger van de Heer. Hij is niet geïnteresseerd in een lange oorlog, want hij weet, diegene die volhouden, diegene die terugvechten, diegene die in de loopgraven willen doorgaan tot het bittere einde, die zullen de overwinning krijgen in hun leven. De Bijbel zegt, zij die volhouden tot het einde, zullen worden gered. Hebreeën 3, vers 14. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 14, broer Jo. Ik heb deze vers ook vorige week gelezen. Want alleen als we tot het einde toe, resoluut, zegt iemand, zegt resoluut. Alleen als we tot het einde resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Halleluja. Ik wil een deelgenoot blijven van Christus. Ik wil delen in de luister van Jezus. Maar het gaat als je resoluut vasthoudt. Wat wil dat woord zeggen? Resoluut. Je maakt een resolutie. Met andere woorden, je maakt een verbond met God. Je zegt van, God, wat er ook gebeurt, we gaan volhouden. Tot het einde. Resoluut. Je moet niet zeggen, oh, misschien, ik zal wel zien, hè, over een paar jaar, wie weet waar ik ben, ik zal wel zien hoe dat de Heer gaat. Nee, resoluut. Wanneer je zit te wankelen op twee gedachten, dan ga je vallen aan de verkeerde kant. Vertrouw me maar. Dus resoluut. Heer, je gaat me helpen. Het maakt trouwens niet uit hoe je begint in je christelijk leven. Je kan goed beginnen, maar wat telt is de finish. Is de eindmeet. Hoe eindig je? Amen. Sommigen beginnen krachtig en schieten als een boom uit de grond en tonen veel vrucht om dan te verbleken na een tijd wanneer er een droogte komt. Het maakt niet uit hoe je begint, het maakt uit hoe je eindigt. Het maakt uit of je volhoudt. Het boek van Openbaringen, hè? Helemaal op het einde van de Bijbel, is een boek vol met gruwel dat over de aarde gaat komen. En aan het komen is en al gekomen is. Maar het is ook een boek van bemoediging voor de kerken. In de eerste hoofdstukken schrijft de Heer een brief naar de kerk, naar zeven kerken. En daarin zegt hij steeds wat er mis is in de kerk, wat ze moeten veranderen, amen, wat er lauw is aan hun, wat ze verkeerde doctrines dat ze prediken. En hij zegt, zij die volhouden, telkens op het einde, zij die overwinnen, zullen dit en dat ontvangen. Zij die overwinnen en niet toegeven, zullen dit en dat ontvangen, zullen een kroon ontvangen, zullen een steen ontvangen, zullen hemelse dingen ontvangen. Met andere woorden, Jezus wil zeggen, wie volhoudt tot het einde, zal overwinnen. Hem of haar staat dit en dat te verwachten. Volhouders zijn zij die zich vasthouden aan het woord van de Heer. Niet aan hun eigen kracht, maar aan de kracht van de Heere God. U mag niet opgeven. U moet volhouden en overwinnen. Zoals onze Heer de overwinnaars is. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Sommigen denken dat overwinnen is al uw zwakheden overwinnen. Hè? Al uw verslavingen. Zien dat je er vanaf geraakt. Zien dat je altijd happy bent en gelukkig. En dan ben je overwinnaar. Dat is niet overwinnaar, is iemand die steeds volhoudt. Overwinnaar maakt goede momenten mee, overwinnaars maakt slechte momenten mee, maar we gaan verder. Al een overwinnaar heeft zwaktes, maar hij herkent ze als zwaktes en is niet bang om ze te trotseren en ze naar de Heer te brengen. Dat zijn overwinnaars. Overwinnaars zijn niet zij die altijd winnen in de ogen van de Heer. Overwinnaars zijn zij die weten wat verliezen is en niet bang zijn om te verliezen, want daaruit worden ze sterker. Halleluja. Volhouders zijn degene die zullen overwinnen. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 9. We hebben juist vers 8 gelezen. Wel, zie hoe het verder gaat. Nadat Petrus zegt van pas op voor de duivel. Hè? Hij is op zoek naar een prooi. Hij is op zoek naar een prooi. Maar dit kan je doen om geen prooi te zijn aan de duivel. Stel u tegen hem te weer. Dan de woorden niet laten doen. Niet opgeven. Gesterkt door uw geloof. In het besef dat uw broeders en zusters waar ook ter wereld onder hetzelfde leed gebukt gaan. U bent niet alleen. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Amen. Amen, dit is een belofte. God zal u sterk en krachtig maken, vers 10. Zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, gesterkt door hem. O Jezus. Stel u tegen hem te weer, zegt Petrus, gesterkt door uw geloof. Hoeveel keer moet ik het nog gaan zeggen? Maar van onszelf kunnen wij niets. Maar door in Jezus Christus kunnen wij alles. Hij is mijn kapitein, mijn bevelhebber, mijn aanvoerder. En laat u niet omvergeblazen worden, broers en zusters, door het brullen van de tegenstander. Laat u niet imponeren door de onheilspraat in de kranten. En het fatalistisch denken van vele mensen. Laat u niet wijsmaken door het rapport van de dokter. Maar weet dat God nog steeds op de troon zit. Hij is Heer en Heerser over alles. En als je achter hem gaat schuilen, vind je rust, vrede en overwinning. Halleluja. Jezus. Jezus, Jezus. Ik ga u een voorbeeld geven van een volk. Halleluja, het volk van Israël. Halleluja. Zij moesten het beloofde land gaan inspecteren om te zien hoe goed het er wel uitzag. En 12 spionnen werden uitgestuurd, u kent het verhaal. Numerieke hoofdstuk 13, vers 32, broer Dio. Numerieke 13, vers 32. En de Israëlieten kwamen terug van hun verkenningstocht van het beloofde land. Het land dat God hun had beloofd om in te nemen dat voor hun zou zijn. Voor eeuwig en altijd. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. Met andere woorden, er waren reuzen in het land. We hebben daar zelfs reuzen gezien, vers 33. De Enakieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar nietige sprinkhanen. En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Dit is hoe de duivel marcheert, broeders en zusters. Hij probeert de situatie groot te maken en jezelf klein te maken. Ze vergeten wie hun vader is. Ze vergeten wie hun geleid heeft. Amen. Een klassiek voorbeeld van shock en awe. Ze waren bang, gechoqueerd en geïmponeerd. Met ontzag keken ze naar die reuzen in dat land. Het land dat de Heere God had gezegd, dat is van u. Dat is van u. Ik zal het in uw handen geven. Ik zal het in uw handen geven. Ik heb het beloofd aan u en aan uw voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. Maar daar komen dan 10 van die 12 spionnen met een negatief rapport. En ze bedonderen de hele gemeenschap met hun negativiteit. En hun moraal was gekraakt. Alleen 2 mensen, Caleb en Joshua, onthoud die namen. Caleb en Joshua hadden de moed om de reuzen onder ogen te zien en te trotseren. En in de naam van de Heer ze te lijf te gaan. Kijk nog eens naar je buren en zeg, trotseer je reus. Trotseer je reus. Trotseren. Je hebt vandaag een beloofd land in zicht. Zoals we daar juist hebben gelezen, we zijn geroepen om in Jezus Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. We zijn geroepen om deel te krijgen aan zijn glorie. Maar die redding, je moet dat zien als een beloofd land. Ja, die eeuwige luister. Maar die redding, die glorie, komt er alleen voor zij die volhouden en hun redding uitwerken tot het einde. Halleluja. Zie, het is niet op één moment in je leven dat je hart geeft aan de Heer dat je gered bent. Amen. Het is een dagelijks iets. Het is een levenswandel. Je bent niet behouden, je bent niet gered omdat je op één moment in je leven een beslissing hebt genomen om je leven aan de Heer te geven. Nee, de behoudenis, de redding is iets in het verleden. Het is iets present en het is voor de toekomst. De Bijbel zegt, je bent gered geweest door de genade Gods. Het zegt ook dat je bent gered op dit moment en het zegt ook je zal gered worden. Jouw redding is iets progressief, niet iets wat je ooit hebt gedaan in je leven. Ooit ben ik als kind een keer gedoopt, ooit heb ik eens een gebedje opgezet. Het is iets progressief, het is een geloofswandel, het is een wandel van het land van Egypte naar het beloofde land. En op die weg komen we een paar reuzen tegen. Op die weg komen een paar rode zeeën tegen. Op die weg komen droogtes tegen. Halleluja. Zie, de Israëlieten waren ook nog niet in het beloofde land nadat ze Egypte waren, hadden verlaten. Ze moesten eerst bloed op de deurposten doen. Ja? Daarna moesten ze doorheen de Rode Zee. Daarna hadden ze een wolk boven hun die hun begeleidde. Daarna moesten ze spionnen uitsturen om te gaan inspecteren of het beloofde land inderdaad goed was. Maar ze waren negatief en de Heer zegt, ik ga u straffen 40 jaar lang. Draai maar toertjes in de wildernis. En daarna, 40 jaar later, kwamen ze uiteindelijk aan de voet van het beloofde land. Onder leiding van Joshua en Caleb. De enige twee die het beloofde land binnen mochten. Halleluja. Om het beloofde land in te nemen en om het te behouden, broeders en zusters, moeten we onze reuzen trotseren. De vijand gaat brullend als een leeuw rond op zoek naar prooien die hij kan shockeren, intimideren en imponeren. Zodat we angstig worden en zodat we ons geloof gaan verliezen. En als gevolg ga je rondjes draaien in een woestijn. Amen. Trotseer je reus. Kijk hem of het in de ogen aan en kom tot hem of het in de naam van de Heer. Amen. Er was eens een grote held in de Bijbel die geen problemen had met het trotseren van de reuzen. Hij was een herdersjongen, u kent het verhaal. David, van David. Klein, van gestalte was hij en nog zeer jong. Hij was militaristisch gezien, fysiek gezien, niemand. Hij had geen opleiding. De enige opleiding was dat hij schapen kon herderen. Maar David was een aanbidder van de Heere God. Hij was een man naar Gods eigen hart. Hij was inderdaad niet groot van gestalte, zegt de Bijbel, maar zijn geloof was zeer groot van gestalte. Hij wist dat hij de gezalfde was van de Heer en dat de Heer bij hem was. En David was een herdersjongen die eigenlijk al wel wat ervaring had opgedaan door met de Heer te vechten tegen een paar leeuwen en een paar beren die zijn schapen aanvielen. Dus David wist wat het was om de Heer aan je zijde te hebben. Amen. Ik heb nog nooit een leeuw aangevallen, maar ik ben er zeker van, ik loop er van weg. Als er een beer op mij afkomt, dan stap ik in mijn auto en loop maar weg. Maar David, halleluja, had die optie niet. Hij was een beschermer van zijn kudde schapen. En hij zegt in de naam van de Heer, halleluja, hij zal me beschermen. En hij viel ze aan. Er kwam een supernatuurlijke kracht over hem. En toen op een dag, broeders en zusters, dat het leger van Israël werd uitgedaagd door een reus van de Filistijnen, genaamd Goliath, kwam David naar het leger en hij zei, wie is die Filistijn? Wie is die onbesneden Filistijn dat hij zomaar de legers van God kan beschimpen. Zie, David was geen man die zich liet imponeren door het brullen van de leeuw. In die tijd werd soms een oorlog beslecht door steeds de sterkste man van elk leger tegen elkaar te laten vechten. Maar Goliath was een man van 3 meter plus groot. Moet je een keer denken, van hier tot aan het plafond. Ja, daar ga je niet direct tegen staan. Zelfs koning Saulus, die toen koning was. De Bijbel zegt dat hij met kop en schouders boven elke andere Israëliet uitstak. Hij was een van de grootste en sterkste van de Israëlieten. Zelfs hij had angst om Goliath te trotseren. Maar hier kwam een kleine herdersjongen met een groot geloof en nog een grotere God achter zich. En hij ging ten aanval. Hij vluchtte niet weg, maar ging ten aanval. Hij besloot om de reus te trotseren. En wanneer wij, broeders en zusters, beslissen om te gaan bidden, om te vasten, om rechtvaardige dingen te doen naar zijn woord, dan zegt de vijand in 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 42, broer jong, 1 Samuel 17, 42. Wanneer wij beslissen om de vijand te trotseren en hem het hoofd te bieden en zeggen, ik ga me niet laten doen door deze angst, ik ga me niet laten doen door deze situatie, ik ga me niet laten isoleren door de vijand. 1 Samuel hoofdstuk 17 vers 42. Halleluja, in de MBV. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op. Vers 43, broer. En zei, ben ik soms, dit is wat Goliath zegt tegen de kleine David die hem wil trotseren. Ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. De vijand gaat u uitlachen wanneer je hem het hoofd wil bieden. Hij gaat de aandacht focussen op je eigen kunnen. Hij gaat je aandacht focussen op je eigen zwakheden. Wie ben jij? Jij bent iemand. Jij bent een loser. Je hebt het al zoveel keer geprobeerd om er vanaf te geraken. Je hebt al zoveel keer gebeden. Jij bent een loser. Nu moet je niet afkomen. En die gedachten komen. Ken je die gedachten dat je niemand of niets bent? Hij wilt uw aandacht focussen op uw zwakheden. Maar wanneer je beslist om te leven voor God en op hem te vertrouwen. Amen. Hij is een aanklager, dus hij gaat je beginnen aanklagen. Maar trap daar niet in. Wees zelfverzekerd in de Heer. Heb vertrouwen op hem, niet op je eigen kunnen. Halleluja. Wees zelfzeker in de Heer. En zeg tegen die leugenaar in vers 45. David zegt, jij daagt me uit met je zwaard en met je lans en je kromzwaard. Antwoordde David. Maar ik daag jou uit. In de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschermd. Halleluja. Ik daag jou uit in de naam van de Heer. Jij komt af met een mes en met uw eigen forsballen, want ik kom af met geen zwaard, maar met de naam van de Heer. Halleluja. Je moet weten, de Heer vecht voor jou wanneer je hem laat vechten voor jou. Maar je moet de beslissing wel nemen om je om te draaien en je reuzen in de ogen te kijken. Stel u tegen hem te weer, zei Petrus. Wees gesterkt door uw geloof. Neem terug wat hij van jou heeft gestolen. Neem het terug in de naam van Jezus. Halleluja. Nu, God vraagt je niet om in je eigen kracht, om in je eigen vernuft, in je eigen intellect, je eigen wijsheid de reuzen te gaan bekampen. Hij vraagt je om ze te trotseren in zijn naam. Om je angsten te confronteren. Om je vrezen bij de naam te durven noemen. Om in gebed te gaan en je kettingen tot hem te brengen. In plaats van weg te lopen van God en andere manieren gaan proberen te vinden om de kettingen te breken. Halleluja. De vijand is al gewonnen wanneer we onze rug toekeren. Dat is niet trotseren. Waarom? Als we lezen in Efeze hoofdstuk 6, dan lezen we over het pantser dat we krijgen. Het geloofspantser. En we lezen over het zwaard en het schild en de helm en het borstpanzer, amen, en de gordel en de schoenen. Wel, er is alleen maar panzer aan de voorkant, broeders en zusters. De Bijbel spreekt alleen maar panzer over de voorkant. Wat is er dan om de achterkant te beschermen? Er is niks om de achterkant te beschermen. Amen. Als je wegloopt, dan val je te prooi. Zo was het ook in de tijden van Romeinen. Zij kregen alleen maar voorkant, panzer. Zij wisten, elke verrader die wegloopt van het veld, die verdient het om een pijl in zijn rug te krijgen. Die moet sterven. Hetzelfde op het spirituele gevecht, broeders en zusters. Wanneer je de rug toekeert, wegloopt van de angst, van het brullend van de leeuw, dan val je ten prooi. Amen. Broer, kan je een keer hier komen, alsjeblieft? Halleluja. Wanneer wij de vijand de rug toekeren en bang weglopen, dan hebben we geen panzer. Ja? En dan gebeurt er bij wijze van spreken eigenlijk het volgende. In het begin gaat dat nog, maar je gaat verder met de rug. En het wordt zwaarder en zwaarder. Oh ja, want dat begint te wegen. Hè? En om het uur loopt hij krom en krom en kan hij niet meer rechtop kijken, maar loopt hij zo. Want je zit met een duvel op je rug. Je zit met die negativiteit op je rug. Want je kunt hem niet trotseren, je durft hem niet trotseren. En dus je gaat zo lopen. En het is nog moeilijk om naar boven te kijken. En het glas is altijd half leeg. En alles is negatief en alles wordt negatief. En je gaat de schuld beginnen te steken op Jan en alle man. Want zij hebben het allemaal gedaan, maar je kijkt niet naar jezelf. Amen. O Jezus. Jezus, help. Help ons. Zie, in het begin gaat dat wel. Je kan hem wel dragen, maar na een tijdje begin het serieus te wegen. Die last. Hè? Die angst. Die reus die je constant zit uit te maken. Het wordt zwaarder en zwaarder. Tot je op een punt komt dat je de Heer zelfs niet meer kunt bereiken. Nu, de Heer staat er hoor, maar jij denkt dat je hem niet meer kan bereiken. Jij denkt van, God kan me niet meer vergeven. Ik ben zo diep, ik ben zo laag gevallen. Hij luistert zelfs niet meer naar me. Allemaal prietpraat van de duivel. Jij zegt gewoon wat hij aan het influisteren is en wat... waarmee hij je heeft gebrainwashed.
Amen.
Je moet juist het tegenovergestelde zijn. De Heer staat steeds klaar voor zij die tot hem komen. Om met open armen de verloren zonen terug te brengen en te herstellen. Halleluja. Je denkt misschien, waarom komen toch die reuzen in mijn land? Waarom komen die toch? Toen ik dacht dat ik tot de Heer kwam en op weg was naar beloofde land, dan zou je denken, alles zal toch goed gaan. Alles zal toch pijs en vrede zijn. En de Heer gaat alle reuzen uit de weg ruimen. Nee hoor, dat doet hij niet. De Israëlieten kregen te kampen met vele vijanden. Vele reuzen die uit de weg moesten worden geruimd eer ze rust kregen in het land. En de Heer had die daar geplaatst. Waarom? Wel, lees voor jezelf in Richters, hoofdstuk 2, vers 22. Als je dit begrijpt, kan je misschien sneller je reus gaan trotseren. Richters, hoofdstuk 2, vers 22. In de MBV, Leo. Waarom plaatst God toch die reuzen in mijn land? Waarom is er tegenstand in mijn land? In het beloofde land? Waarom heb ik daar nog geen vrede? Wel, de Heer, Rechters, hoofdstuk 2, vers 22. De Heer had die volkeren, dus al die reuzen, al die andere volkeren, de Enakieten en zo verder, namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven, omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Joshua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen of niet. Wauw. De situaties in ons leven, de reuzen in ons leven, worden gebruikt om ons geloof op de proef te stellen. Om aan ons te laten weten, aan mij te laten weten wat echt in mijn hart zit. Het is een reinigingsproces. Zo in plaats van boos te zijn op de reuzen, moet je zeggen, dank u Jezus, want nu kan ik groter worden, kan ik sterker worden, en weet ik welke zwakheid er nog verborgen zit in mij. Halleluja, Psalm 66 vers 10. Psalm 66 vers 10. Soms, als we zondigen, broeders en zussen, dan slaan we ons op het hoofd en ik hoop toch dat je je schuldig voelt, want als je er niks aan schuilt, dan moeten we nog eens een gesprek hebben, maar degene die zondigt en je voelt je schuldig, dat is oké, zolang je je zonde beleidt tot de Heer brengt en de Heer vergeeft u, ja? Maar de duivel die blijft je maar aanklagen, dat is natuurlijk niet goed. Je moet gaan leren en zeggen van, Heer, dank u zelfs dat ik ben gevallen. Want nu weet ik dat dit en dat nog in mijn hart zit. In plaats van het te ontkennen en zeggen, oh, mijn zonde, het zal nog zijn, we gaan gewoon verder. Nee, trotseer het. En zeg inderdaad, ik heb hier een zwak moment, Heer, help me daarmee. Ik wil zo niet meer doen, help me daarbij. Wat moet ik doen? Wat is er gebeurd dat dit en dat in mij zit? De Heer wil dingen in je leven, in je hart eruit halen. Halleluja, niet aan het oppervlak, diep tot in de wortel. Psalm 66, vers 10. U hebt ons beproefd, o God. Ons gezuiverd als zilver. Ons in een vangnet gedreven, ons een zware last op de schouders gelegd. Mensen zijn over ons heen gereden, we zijn door vuur en water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. Het is een reinigingsproces. U hebt ons beproefd, o God, ons gezuiverd als zilver. Halleluja, dank u Jezus. Daarom, broeders en zusters, zijn de reuzen in je leven om u te zuiveren. Halleluja. En wanneer we verder gaan en volhouden, krijgen we rust in het land. En zal de oorlog weg hebben. Sommigen onder jullie kunnen misschien de vraag stellen. Broeder Bart, je hebt nu de hele tijd over die reuzen gesproken. Wat zijn nu die reuzen? Hoe kan ik ze trotseren? Wel, wat zijn reuzen? Alles wat je angst, alles wat je zorgen geeft. Je van je geloof wegbrengt. Je van je geloofswandel afhoudt. Het kan een verslaving zijn. Het kan alcohol zijn. Het kan pillen zijn. Het kan sigaretten zijn. Het kan televisie zijn. Het kan zijn dingen die je denkt dat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat als ze verdwijnen in je leven, je ineens angstig begint te worden. Dat zijn reuzen. Amen. Dingen van je denkt, ik kan niet zonder dat, ik heb dit nodig. Als ik het niet nodig heb, dan begin ik zenuwachtig te worden. Dan begin ik te bibberen. Dat zijn reuzen in je leven. Het kunnen dingen zijn uit je verleden. Onvergiffenis, leugens, bitterheid. Het kan zelfs schrik hebben voor je toekomst. Ja, dat kan een reus zijn. Je hebt schrik van wat de toekomst gaat brengen. En die reuzen staan voor je neus En ze blokkeren het zicht dat we hebben of moeten hebben naar die eeuwige luister, het beloofde land. En het enige wat we kunnen zien is je grote reus dat voor je neus staat. En je kunt er niet naast kijken, want je kan alleen maar focussen op wat gaat er gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Halleluja. En we focussen onszelf op de reuzen, hoe groot ze zijn. En dat we ze toch niet overwinnen of kunnen overwinnen. Dus waarom ga ik zelfs aan het gevecht beginnen? Denk je. Waarom ga ik nog bidden voor genezing? Ik ben al zo lang ziek. Waarom ga ik bidden voor bevrijding? Ik ben al zo lang verslaafd. Waarom ga ik bidden voor vergeving? Ik kan niet meer gered worden. God ziet me niet meer graag. Het zijn reuzen. Die gedachten. Reuzen van laag zelfbeeld. Ik ben niet veel waard. God kan me niet gebruiken, ik ben niemand, dat is niet waar. Je kunt wel gebruiken, je moet jezelf aanbieden, je zult er versteld staan. Meestal, reuzen van laag zelfbeeld zijn excuses van luiheid. Amen. Ik kan het wel, maar ik heb er eigenlijk geen goesting in. Dus ik ga me maar verbergen achter een laag zelfbeeld. Ik kan dat toch niet. Ik kan het wel. Halleluja, ik kan alles in de naam van Jezus Christus, u sterk. Halleluja. Wanneer jij op zoek gaat naar de bestemming, de lotsbestemming die God heeft voor jouw leven, de roeping voor jouw leven, halleluja, dan ga je talenten vinden die je niet eens wist dat je ze had. Amen. Halleluja. Ik wist niet van de dingen die in mij zaten tot ik me aanbood voor de dienst bij de Heer. En de dienst, dat kwam er allemaal meer, beetje bij beetje uit. Maar je moet eraan beginnen. Je moet het proberen. Je moet het doen. Lukt het niet? Let's move on. Lukt het wel? Verbeter uzelf. Halleluja. Dank u. Ik zeg u vandaag, trotseer uw reuzen. Het eerste wat je moet doen om ze te trotseren, kennig met dit, is erkennen dat er een reus is in je leven. Dat u het zicht belemmert. Je moet het erkennen. Als je het niet erkent, ja, dan kunnen we niet verder gaan. Je moet erkennen, er is een reus. En het tweede is hem trotseren. David vroeg zich af hoe het kwam dat die Goliath ongestraft elke morgen de legeren van de levende God zomaar kon uitlachen en bespotten. En hij zei, wat denkt die onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God kan beschimpen? Wat denkt hij wel? Dat is trotseren. Wat denkt die vijand wel? Wat denkt de duivel wel? Amen. Wat denkt hij wel dat hij niet is? Weet hij niet wie mijn vader is? De vijand trotseren doe je niet in je eigen kracht of met je eigen identiteit. Je moet beseffen wie je bent in Christus. Je moet beseffen wie je vader is. En dan kan je zeggen, wie denkt die duivel dat hij het is om het op te nemen tegen een kind van God? David ging de reus tegemoet in de naam van de Heer. Zo ook wij. Trek je spirituele uitrusting aan, je bewapening aan. Laten we ten strijde trekken tegen de reuzen in uw land. Halleluja. Door te bidden, door het woord in je op te nemen, door een aanbidder te zijn. Halleluja. Door gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Halleluja. Zo de reuzen smelt als sneeuw voor de zon. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 12. Broeder Jo. Dat is een krachtige vers. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 12 in de NBV. Halleluja. De zeven vette jaren komen eraan. Ik heb genoeg reuzen in mijn leven gehad. Halleluja, ik kan ze beslechten. Ik kan ze neerhalen. Hebreeën 12, 12. Hef daarom uw slappe hand op. Strek uw knikkende knieën. En kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Vers 12. Hef uw hand op. Hef uw slappende hand op. Staat daar eens zo. Hef uw handen op en uw knikkende knieën strek ze. Met andere woorden, heb geen angst meer. Wees sterk in de naam van de Heer. Halleluja. Zodat een voet die gekneusd is nog niet meer ontwricht geraakt. Halleluja. Wat wil dat zeggen, dat laatste? Dat wil zeggen, als je iets ontwricht hebt. De meeste mensen doen er niks meer aan met hun voet als je die hebt omgezwikt en zo verder. Maar dat is niet goed. Je moet, van zodra dat je er terug op kunt steunen, moet je met oefeningen beginnen. Moet je terug verder gaan. Moet je terug beginnen wandelen na een tijdje. Zodat die spieren terug kunnen verstevigd worden. Zodat die pezen terug strakker kunnen worden. Als je niet doet en je ligt daar een maand met je voet omhoog, dan kan je je voet niet meer gebruiken na een maand. Zo is hetzelfde met de duivel die je steeds zit te bestroken. En je zit dan maar en je houdt jezelf maar koest. En hij zit nog meer op je, zoals broeder Jo heeft getoond. En je gaat nog krommen. En om de deur kun je niet meer lopen. Maar strek je knieën, hef je slappe handen op. En prijs de Heere. Halleluja. Prijs de Heere. Halleluja. Oh, ik eindig met een getuigenis van iemand. Ik had straks gezegd dat je die twee namen moest onthouden. Caleb en Joshua. Nu, we kennen Joshua, hij was de man die het beloofde land introk. Maar ken je ook Caleb? Die andere man die wel dacht van, we kunnen die reuzen beslechten. Wel 40 jaar later, Joshua, hoofdstuk 14, vers 10, broer Jo. Caleb, hij is een van de onbekende reuzenbeslechters in het Oude Testament. U kent allemaal David, hè, hoe hij Goliath heeft verstaan. Maar er is iemand die nog straffer was. En dat is Caleb. Joshua, hoofdstuk 14, vers 10. Halleluja. Hij was 85 jaar oud toen ze het beloofde land introkken. En toen ze de grootste vijanden hadden verslaan en het tijd was om het land te verdelen, dus ze mochten hun grond verdelen aan de verschillende stamhoogten, was het de beurt aan Caleb die zijn stuk grond kreeg. En kijk waar dat Caleb zijn stuk grond vandaan kiest. Wel nu, de Heer heeft mijn leven gespaard, zegt Caleb, zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Want hij was een van die spionnen, hè? Maar met een goed rapport. Ik ben nog even goed als toen, in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in der tijd heeft beloofd. U hebt toen gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en versterkte steden. Als de Heer me... Dus hij kiest hier een bergland in de berg. Dat was ten eerste al niet slim om een bergland te kiezen, want het is heel moeilijk om een bergland in te nemen. Je kunt maar beter een vlakte kiezen. Maar die 85 jaar oude man kiest een moeilijk land, plus waar dat Enakieten wonen. Enakieten zijn die van Goliath, hè? Dat is de stam van Goliath, zijn reuzen. Ja, dat zijn diezelfde reuzen die dat er eerst in een beloofde land. En nu is hij 85 jaar oud. Weet wat, pak, geef mij dat bergland. Je weet, er wonen Enakieten. Hè? In groot en versterkte steden. Maar dan zegt hij, als de Heer me maar bijstaat. Zal ik zowel meester worden zoals hij heeft beloofd. En nadat Caleb dit had gezegd, zegende Joshua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kirjat Arba. Naar Arba, de grootste reus onder de Enakieten. Daar woonde de grootste reus. Omdat Caleb, een Keniziet, een zoon van Jefune, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied tot op de dag van vandaag. En hiermee eindigde de oorlog. O Jezus. Het was omdat Caleb zei, ik trotseer me, de Heer zal me wel bijstaan, hè? Hij heeft het voorheen gedaan, de Heer zal het nu ook doen. Het was door dat, die instelling te hebben, door zijn reuzen te trotseren, dat de oorlog ging eindigen. En vrede kwam over het land. Oh, halleluja. Ik weet niet wat meer dat je nog nodig hebt, halleluja, om geïmponeerd te worden door het woord van God. Halleluja. Maar dit is krachtig. Dit is krachtig. Als er iemand krachtiger was dan David, dan was het deze man, Caleb. 85 jaar oud. Halleluja. Ik weet niet wat ik ga doen op mijn 85 jaar oud leeftijd. Maar het zou moeilijk worden om een reus te beslechten. Maar met de Heere, halleluja, ik blijf op hem vertrouwen. Kunnen we allemaal recht staan, broer Jo, zet het op alsjeblieft. Halleluja, sharadaboshofa. Dank u, Jesus. Nog niet, zuster Julia. Halleluja. Praise the Lord. Asatorotomasa. Halleluja. Er zijn hier mensen vandaag die een grote reus voor hun neus hebben. Er zijn hier mensen vandaag die de reuzen niet durven trotseren, er met de rug naartoe staan. En het zicht belemmert op wat God u wil geven. En dat is een einde aan de oorlog, dat is rust in het land. Maar we kunnen het niet krijgen als we er niet voor kiezen om zoals Caleb te zijn en te zeggen, halleluja, de Heer zal met mij.